dank u wel in Jezus' naam. Amen. We zijn onderweg met David. En wat wij doorgaans bewonderen in hem is dat hart. Hij leefde met een bijzondere bezieling in alles wat hij deed. In zijn rennen, in zijn zingen, in zijn vechten en zijn vluchten. En wij vroegen ons daarom af, hey, hoe ging nou juist een man als David om met die drie thema's geld, seks en macht. Thema's waar wij allemaal mee te maken hebben. En 5 weken geleden dachten we na over macht. Over 8 weken zullen we nadenken over liefde en seks. En vandaag denken we na over hoe David omging met geld. En geld is een heel belangrijk onderwerp. Meer dan 500 versen in de Bijbel gaan over gebed. Bijna 500 versen in de Bijbel gaan over geloof. En meer dan 2000 versen in de Bijbel gaan over het onderwerp geld en goed en bezit. Er was geen ander onderwerp, uitgezonderd het Koninkrijk van God, waar Jezus meer over sprak dan over geld. In 16 van zijn 38 gelijkenissen heeft Jezus het over geld. Dus de Bijbel die maakt duidelijk, wij hebben het nodig dat we geld begrijpen om er goed mee om te gaan. Geld is een belangrijk onderwerp. En geld is ook een gevoelig onderwerp. Zoals we hier zitten, hebben we allemaal zo ons eigen verhaal met geld. We hebben allemaal onze eigen gedachten erbij, onze eigen gevoelens. En het kunnen positieve of negatieve ervaringen zijn, over geld of om geld of met geld. En dat kleurt allemaal onze opvattingen over geld en onze gevoelens die we erbij hebben. En sommigen van ons die weten wat het doet en wat het betekent als er geen of te weinig geld is. En anderen die weten wat het doet en betekent als je de verantwoordelijkheid hebt over het beheer over grotere geldsommen dan gemiddeld. Maar het is niet zo gemakkelijk om daarover te praten. Ik sprak 2 of 3 weken geleden met kringleiders ook over geld en over vandaag dat we het erover hebben. En dat was gewoon mooi contact en ze zeiden van ja, bij ons op kring ook. We merkten dat er geldproblemen waren en we probeerden dat bespreekbaar te maken. Maar we merkten dat het niet zo heel gemakkelijk in te passen. Ja. Dus we zochten wel en we probeerden het wel. Maar op een gegeven moment zeiden we maar, weet je wat, we gaan de volgende kringavond gewoon met tijd inplannen om het erover te hebben. Het voelde een beetje ongemakkelijk, maar het was wel nodig. En we herkennen dat allemaal wel een beetje. Het voelt niet zo makkelijk. Maar het is belangrijk. Dus gaan we ermee aan de slag. En we gaan kijken naar een heel mooi moment aan het einde van het koningschap van David. Waarin hij op een hele bijzondere manier met geld omgaat. En waar hij ook een heel bijzonder gebed uitspreekt. En daarin gaan we op zoek naar 3 lessen in de omgang met geld. In het leven van David. En ik wil met jullie lezen uit 1 Kronieken 29. Vanaf vers 1. En aan het einde van het hoofdstuk, dan draagt David het koningschap over aan Salomo. En in 1 Kronieken wordt David afgeschilderd als een man met maar 1 passie. En dat is om de tempel van zijn God te bouwen. Alleen het mocht niet, God had gezegd, Salomo mag dat doen. Dus wat deed David? Hij legde zich toe op de voorbereidingen. En daar gaan we dingen over lezen. Daarna wendde David zich tot de verzamelde Israëlieten. God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen, hem alleen, een jonge man nog, zonder ervaring. Zijn taak is zwaar, want de burcht die hij moet bouwen is niet voor een mens bestemd, maar voor God de Heer. Het gaat over de tempel. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Ik heb goud verzameld voor de gouden voorwerpen, zilver voor die van zilver, koper voor die van koper, ijzer voor die van ijzer, hout voor die van hout en verder een grote hoeveelheid onyx en edelstenen om in te zetten, mozaïeksteentjes om in te leggen en allerlei andere kostbare gesteenten en soorten marmer. Bovendien, de tempel van mijn God, die gaat mij zo ter harte. Ik stel bovenop alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht, mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking. 3000 talent goud uit Ophir en 7000 talent puur zilver om de wanden van de vertrekken mee te versieren. Goud voor de gouden voorwerpen die de ambachtslieden zullen maken en zilver voor die van zilver. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer door een vrijwillige gave te schenken. De familiehoofden en de stamhoofden van Israël, de bevelhebbers over de eenheden van 1000 en van 100 man en de hoofden van dienst schonken allen een vrijwillige gave. Ze stonden voor het werk aan de tempel van God 5000 talent baar goud en 10.000 gouden munten af, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wie edelstenen bezat, stelde ze ter hand aan de Gersoniet Jegiel, ten bate van de schatkamer van de tempel van de Heer. Het volk bracht zijn gaven met vreugde, want men was van ganser harte bereid een bijdrage te schenken voor de Heer. Ook koning David was zeer verheugd. Toen loofde David de Heer, ten aanhoren van de hele gemeenschap. En hij zei, geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. En in uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken, dat komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer, onze God, al deze rijkdom die we bijeen hebben gebracht om voor u een tempel te bouwen, voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. En ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met de vreugde zien schenken. Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaac en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd. En laat hun hart op u gericht zijn. Wat een bijzondere samenkomst is dit. David, de man met die passie om die tempel te bouwen, hij mocht het niet doen, zijn zoon wel. Hij legt zich helemaal toe op de voorbereiding van die tempelbouw door allerlei materialen te verzamelen. En er staat er van, ik heb mijzelf tot het uiterste ingespannen om allerlei materialen bijeen te brengen. Zegt hij ten overstaan van het volk. En dan komt daar dat woordje bovendien, dat is weer zo typisch David. David doet meer dan het gewone. Bovendien, die tempel die gaat mij zo aan het hart. Ik stel vandaag mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver ter beschikking voor de tempelbouw. Dat is gul van David. En hij zegt, wie doet er mee? Nou, het volk deed mee. Er komt een gigantische inzameling. Er komt 168.000 kilo goud binnen. 336.000 kilo zilver. 605.000 kilo brons of koper en 3.365.000 kilo aan ijzer. En dan ook nog eens allerlei edelstenen en mozaïeksteentjes en marmer. En dat is veel. Wie zegt dat is veel? Dat klinkt als veel. Zijn er mensen die zeggen dat is veel? Oh, er zijn ook mensen die vinden dat niet veel. Dat is veel. Dat is heel veel. Ik heb me daar een voorstelling van proberen te maken hoeveel dat is. En ik denk, laat ik het eens omrekenen naar het aantal zware vrachtwagens dat je nodig hebt. Het aantal zware vrachtwagens die een laadvermogen hebben van 25 ton, die je nodig hebt om al deze materialen te vervoeren. En dan kwam ik op 7 vrachtwagens vol goud, 13 vrachtwagens vol zilver, 24 vrachtwagens vol koper en 135 vrachtwagens vol met ijzer. Dat zijn in totaal 179 vrachtwagens vol met waardevolle, kostbare materialen. En als je die allemaal in één grote stoet zou parkeren, dan zou je een stoet krijgen, een lint aan vrachtwagens van meer dan 3 kilometer lang. Voor de beeldvorming, dat is ongeveer vanaf hier, lopend naar de Stadsparkkerk. Dan heb je 1 grote sliert aan vrachtwagens vol met materiaal. Veel. Het volk is vrijgevig. En David ook. En David die denkt van, dit is mooi. is bijzonder. En het brengt hem tot een schitterend dankgebed. Wat we net gelezen hebben. En toen ik dat dankgebed las. En het tot me door liet dringen. Toen dacht ik van, hé, het is me eigenlijk nooit zo opgevallen. Maar het is het meest opmerkelijke en het meest bijzondere dankgebed dat ik ooit heb gelezen. En doorgaans dan danken wij en dan danken we voor alles wat we ontvangen hebben van God. Aan kleding en aan onderdak en aan eten en drinken. En ook dat we geestelijke zegeningen ontvangen, dat we bij de gemeente mogen behoren. Dat we deel hebben aan het leven van Jezus. En dat is super. Maar wat David hier doet, hij dankt niet zozeer voor alles wat hij heeft ontvangen. Maar hij dankt voor alles wat ze mochten geven. Dat is bijzonder. Heer, dank u wel dat u ons in staat stelt om zo veel te geven. Moet je voorstellen dat je in de zomer voor je tentje zit of oudejaarsavond onder de kerstboom. En dat je terugdenkt aan het afgelopen jaar. En dat je gaat evalueren. Hoe zag mijn jaar eruit? En dat je zegt van ja, de norm of het jaar geslaagd is. Ligt niet zozeer in wat ik allemaal heb ontvangen. Maar dat ligt veel meer in alles wat ik heb kunnen geven. Je zegt van, Heere God, dank u wel voor alles wat ik mocht ontvangen. Maar ik besef, ik ben dan eigenlijk nog maar halverwege. Ik wil u danken voor alles wat ik mocht geven. En dat is koninklijk denken over leven en geven. En dat is precies wat David hier doet. Hij zegt, Heere God, wat een voorrecht, hoe bestaat het? Dat we zoveel hebben kunnen afstaan aan kostbaarheden voor de tempelbouw, voor uw koninkrijk. En hij bedoelt dat dan niet hoogmoedig of onbescheiden. Nee, hij is juist heel nederig. Hij zegt in vers 14, wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken om zoveel af te staan? En hij geeft zelf al het antwoord. Hij zegt, alles is van u afkomstig en wat wij u geven, dat komt uit uw hand. Als er iets is wat David en het volk ontzettend helder voor ogen hebben hier op dit moment, dan is het, Heer, wij geven u niets wat niet van u afkomstig is. Wij geven u niets wat niet eerst door u gegeven is. Heer, wij geven u niets wat niet u allang toebehoort. En als er iets is waarvan het gebed van David hier doordrongen is en doordrenkt is en doorgloeid is, dan is het die gedachte van, Heere God, u bent koning over heel het universum. En dat maakt u eigenaar van alle dingen, van heel de aarde, van alle grondstoffen, van alle hulpbronnen, van alle geldmiddelen, van alles wat is, van alle dingen. En ik? Ja, ik verblijf hier op uw aarde slechts als gast. En ik krijg een bruikleen. Ik mag lenen wat u mij toevertrouwt. Ik mag het beheren. Maar ik bezit niets wat niet al van u is. En dat is de eerste les uit dit gebed van David in omgang met geld. Heere God, u bent eigenaar van alle dingen. U bent eigenaar van alles wat is. En hier op deze plek, dit is de plek waar Bijbels denken over geld begint. Heer, u bent eigenaar van alle dingen. Ik verblijf als gast op uw aarde en ik heb te leen. Ik heb niets wat niet van u is. En dit Bijbelse denken, dat vergeten we nog wel eens, want dat botst een beetje met ons hedendaagse denken, waarvan ook wij als kinderen van onze tijd doordrenkt zijn. Hè, van de Romeinse opvatting dat persoonlijk eigendom een natuurlijk recht is. En dat er iets of iemand is die inbreuk kan maken op onze persoonlijke eigendomsrechten, dat strookt gewoon niet met het hedendaagse wereldbeeld. En dan is daar David en uitbundig en vrolijk biddend zegt hij, Heer, wat fantastisch, u bent eigenaar van alles wat is. Ik heb niets wat niet al van u is. En daar begint het Bijbelse denken over geld. En als dat centraal staat in ons denken en ons kijken naar geld en goed, dan zullen wij zijn daar waar David en het volk hier zijn. Dan komt daar een vernieuwd perspectief op geven, op danken. Dan zeggen we, Heer God, dank u wel voor alles wat we mochten ontvangen. Maar Heer, wij beseffen, u bent eigenaar van alles wat is. Dus we beseffen, we zijn nog maar halverwege, want we mogen u ook danken voor alles wat wij mogen geven. En dat geven, dat komt ook in een vernieuwd perspectief. De vraag is niet zozeer van, Heere God, hoeveel van mijn geld moet ik afstaan aan u? We leren veel meer vragen. Heere God, hoeveel van uw geld mag ik afstaan aan mezelf? Hoeveel mag ik voor mezelf gebruiken, voor onszelf gebruiken? En er komt er zo'n heerlijk gezegend perspectief op geven. Dan komt daar een soort atmosfeer van verwachting. Dan worden we open voor de leiding van de Heer. Oké, waar wilt u dat wij geven? Dan wordt het een soort ontdekkingstocht. En dan worden wij een instrument in de handen van de Heer om invloed te hebben in deze wereld. In zijn naam. En dat is de moeite van het leven en het geven meer dan waard. En als we merken van ja, het lezen van de Bijbel, het inspireert gewoon niet meer zo. En het voelt allemaal een beetje leeg en zinloos misschien wel. Dan hebben we het medicijn nodig van dit perspectief van geven. Om gewoon te zeggen, we gaan gewoon geven. En dan gaan we merken van, dan komt daar vreugde. Dan komt daar die samenwerking met God. En dan zullen we geestelijk gewoon sterker worden. Dan zal er nieuwe passie komen, want geven doet leven. En dan merken we ook van, hey, als dat hele idee van God als eigenaar, als dat centraal staat in ons denken over geld en goed, dan krijgt dat ook een nieuw perspectief op bezit. Dat zal bezit ons bewust maken van God. Omdat hij eigenaar is. Harmke en ik die hebben in de tijd dat we voor Athletes in Action werkten, jarenlang van giften geleefd. En in onze vriendenkring was ook een stel, die hadden een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk. En die zeiden tegen ons, als jullie dat leuk vinden, dan mag je best een keer gebruik maken van ons vakantiehuis in Frankrijk. Dus op een gegeven moment togen wij met onze koffers naar Zuid-Frankrijk. En het was een prachtig huis. Schitterend. Gewoon op en top genieten om daar te zijn, plek van rust. En wat ons toen opviel was dat 1001 dingen doen denken aan de eigenaar. Elke dag word je eraan herinnerd. Want het huis waarin je verblijft is hun huis. De auto waarin je rijdt is hun auto. En de boeken die je leest komen uit hun boekenkast. Het bed waarin je slaapt is hun bed. De borden waarvan je eet, dat zijn hun borden. En het zwembad waarin je zwemt, dat is hun zwembad. En alles wat je elke dag ziet en merkt, je wordt continu herinnerd aan de eigenaar. Het is niet van mij, ik heb het te leen. En dat is ook het hele idee als wij gaan leven met het diepe besef van God is eigenaar van alles wat is. Ja, dan gaat alles jou herinneren aan God. Word je bewuster van wie hij is. En dat je leeft in relatie tot hem. Ja, het huis waarin ik woon, dat is zijn huis. De auto waarin ik rijd, dat is zijn auto. De tuin die ik onderhoud, dat is zijn tuin. En het is ook helemaal niet gek als we kijken naar het gebed van David, en het bestaat uit 3 delen, dat die eerste 2 delen van het gebed heel vrolijk en heel uitbundig zijn. Want het bevrijdt. David die begrijpt van wauw, er is iemand die alles overstijgt. God is ultiem in zijn liefde, in zijn majesteit. Hij stijgt uit boven mijn geldzaken, hij stijgt uit boven mijn geldzorgen. En ten diepste betekent dat dat hij degene is die beschermt. Dat hij degene is die als een hemelse vader voor me zorgt. Hoe ik ook zit en waar ik ook ben. En dan komt daar ineens deel 3 van dat gebed. En van uitbundig en vrolijk en intens, dan wordt zijn gebed wat meer ingetogen. Dan wordt het wat meer, ja, wat kleiner, wat rustiger. En de essentie van deel 3 van zijn gebed is, o Heere God, laat ons hart toch gericht zijn op u. En David die weet, mijn hart is op dit moment oprecht. Maar het is niet altijd oprecht. Want geld, dat heeft die eigenschap om onze volledige toewijding op te eisen. Geld wil ons hart claimen. Geld wil de alleenheerschappij. Geld is als een soort van onkruid wat hardnekkig probeert om zich iedere keer weer te wortelen in ons hart. En waarom is dat nou? Dat is het hele idee van zijn gebed. Heer, dat hart bewaakt dat toch. Maar waarom wil geld dat? Nou, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, die geeft daar onderwijs over in de evangelie. En in Matthäus 6, dan zegt hij van niemand kan twee heren dienen. Hij zal de ene lief hebben, de andere haten, toegewijd zijn aan de een en de ander verachten. Heeft hij het over de mammon. Niemand kan God dienen en de mammon. En in Lucas 16, dan noemt hij de mammon de valse mammon. En in die drie woordjes, daar onthult Jezus de ware natuur, de macht die achter het geld ligt. Want Jezus die stelt daar geld voor als een persoonlijke macht. De mammon. En Jezus die stelt geld voor als een god. Mammon. En hij onthult de ware aard, de ware natuur van deze persoonlijke geestelijke macht. Vals. En de Willibord vertaling die zegt geldduivel. Vals. En in het Grieks staat er adikos, niet goed, slecht. De ware aard. Jezus die realiseert zich, die weet, achter dat geld, er zit een persoonlijke geestelijke macht die vals is, die erop uit is om ons leven te beheersen, die erop uit is om zich te wortelen in ons hart en ons af te houden van een totale toewijding aan God. Geld is niet neutraal. Mensen die verkwanselen hun integriteit voor geld. Mensen praten soms jaren niet met elkaar om geld. Geld is niet neutraal. En Jezus die weet dat. En daarom dat gebed van David. Heere God, houd mijn hart toch zuiver en op u gericht. Er was een oude, ongelukkige man. En die vroeg hem raad bij een wijze rabbi. En hij zei, ik voel me zo ongelukkig. Nou, zei de wijze rabbi, kijk eens uit het raam, wat zie je? Nou, ik zie mensen. Kijk nu eens in de spiegel en vertel me wat je ziet. Ik zie mezelf. Ja, zegt die wijze rabbi. In het raam zit glas. In de spiegel zit glas. Maar op dat glas van die spiegel zit een heel dun laagje zilver. En zodra er zilver in het spel komt, hebben wij de neiging om alle andere mensen uit het oog te verliezen en alleen nog maar onszelf te zien. De ware natuur van de valse mammon is om ons te verstringen in zijn tentakels, ons hart te veroveren en ons af te houden van de totale toewijding aan God. En hoe kunnen wij nou die valse mammon verslaan? En David die helpt ons hier. En hij zegt, erken God als eigenaar van alles wat is. Hij is ultiem, hij stijgt uit boven alles en iedereen. Jij bent ook zijn eigendom. En alles wat we hebben is van hem en behoort hem toe. En vanuit dat perspectief, dan zullen we ook een ander perspectief krijgen op geven. En als er iets is waar de valse mammon niet tegen kan, is dat geven. Want de valse mammon, die denkt dat iedereen hem wil hebben. Iedereen wil me hebben. En iedereen wil meer, meer en meer van mij. En als je dan zegt, ik ga geven, dan geef je hem een klap in zijn gezicht. Dan zeg je, hoe bedoel je valse mammon? Ik moet jou niet, ik geef je gewoon weg. Boom. En dan zul je merken, iedere keer als je geeft, dan maak je jezelf een klein beetje meer vrij van de valse mammon. En groeit daar steeds meer vertrouwen op God. Vanuit het idee, oké, hij is eigenaar van alles wat is. Hij beschermt en hij zorgt. Het tweede in het verslaan van die valse mammon is erkennen dat geld niet neutraal is. David die doorzag dat. Dat is de tweede les. Daarom bidt hij ook. Daarom maakt hij van geldzaken hartzaken. Hij doorziet dat. Hij maakt van geldzaken hartzaken. En het derde is, David die maakt van geldzaken gebedszaken. En dat zie je ook. Gebed van lofprijs, aanbidding en dan een smeking. Hij maakt van geldzaken gebedszaken. En hij weet gewoon, geld is een geestelijke zaak. En gebed, dat is ons belangrijkste wapen in ons geloofsleven. En gebed, dat werkt bevrijdend en bemoedigend. En ik kom weer terug op die kringleiders waarmee ik het gesprek had. En die zeiden van ja, wij merkten er zijn geldproblemen bij ons op kring. En we probeerden dat bespreekbaar te maken. Dus even zoeken. We vinden dat lastig. Het gaat niet zo gemakkelijk. We hebben gewoon een moment ingepland. Toen hadden we het erover. Toen maakte eigenlijk gewoon een rondje om. Hoe zitten we er nou in? En wat doet het met ons? hebben allemaal ons eigen verhaal, allemaal onze eigen route, allemaal onze eigen opvatting en onze gevoelens erbij. Maar wat doet het nou? En er ontstond iets moois. Er ontstond ruimte om concreet te bidden voor elkaar. En om elkaar concreet te ondersteunen. Ook praktisch. Er gingen envelopjes naar kringleden toe. Dan wel anoniem, dan wel niet anoniem. Er werd op elkaar gepast. Er werd om elkaar gedacht. En dat is kring zijn. Er werd concreet voor elkaar gebeden. Om wijsheid. Heere God, help me gewoon om goed om te gaan. Met geld en goed. Meer dan 2000 versen in de Bijbel gaan erover. Ik weet het is belangrijk. Heer, ik weet dat u uit liefde voor mij, mij waarschuwt dat hart zuiver blijft. Wijsheid. Help me om er gewoon goed mee om te gaan. Maar ook vrijgevigheid. Dat er veel gaat stromen naar mensen in nood. Dat het vernieuwde perspectief op geven een plek krijgt. Bidden om bevrijding ook. Dat we doorkrijgen van, hé, achter geld, daar zit die persoonlijk geestelijke macht. Nou, dat we gewoon die macht brengen onder de heerschappij van Jezus Christus. En dat we zeggen, in de naam van Jezus Christus, verbreek iedere negatieve invloed van het geld op mij. Vervrij worden van die macht. Dat we preventief bidden voor elkaar. Heer, bewaar mij voor financiële moeilijkheden. Dat we niet pas bidden als we daar zijn, maar dat we bidden, Heer, bescherm ons daarvoor. En als we daar zijn, dat we elkaar helpen, voor elkaar bidden om in vrijheid daar doorheen te gaan. Op elkaar te passen. Dat we bidden voor mensen die de roeping hebben om bijvoorbeeld in het zakenleven grote sommen geld te verdienen, te beheren. Dat we voor ze bidden dat ze er vrij van blijven en dat ze op creatieve manieren wegen vinden om goed te investeren. En veel invloed te hebben voor het koninkrijk. Dat we ook begrijpen dat het soms een hele eenzame taak is. Dat het soms een gevoel van isolement kan zijn. Als je heel veel hebt toevertrouwd gekregen. Er zijn allerlei werknemers onder jouw beheer. Die moeten daarvan eten. Je kunt niet van 9 tot 5 werken. Je hebt altijd die verantwoordelijkheid. Tot in de kleine uurtjes ben je bezig. Dat wij begrijpen van dat er ook een soort eenzaamheid omheen zit. En vaak zijn het ook de mensen die leiderschap hebben op bepaalde posities. Waar ook veel kritiek is. Dat is de prijs van leiderschap, maar het blijft pijnlijk voor hen die het aangaat. Dat we voor ze bidden en zeggen, veel, wees gezegend in die bediening die jij daar hebt. In het zakenleven, als God je daar roept, wij willen jou ondersteunen daarin, geestelijk. Bidden voor elkaar, maar dat vraagt wel om openheid. Op een klimaat van veiligheid, om een atmosfeer van genade. Dat we gewoon erkennen van, ja, om geld is veel te doen. Er zitten frustraties of gevoelens. Dat we zeggen, van, ja, we hebben die openheid nodig. Net als die kring. Dat we manieren vinden om dat in een atmosfeer van rust te bespreken. Zodat we ook tot een bepaalde erkenning komen van, Heere God, ik heb dingen nodig. Kring, ik heb dingen nodig. Man, vrouw van mij, ik heb dingen nodig. Ik heb bijvoorbeeld vergeving nodig. Op het gebied van geld. Domme dingen gedaan. Ik heb bevrijding nodig. Want ik merk dat het knaagt in mijn hart. Ik heb genezing nodig, want er zijn wonden geslagen. Ik ben juist op dat gebied gekwetst of bedrogen. Ik heb vrijmoedigheid nodig, want ik schaam mij omdat God mij veel heeft toevertrouwd. Ik heb het nodig. Bepaalde verlichting. En financiële geheimen in de openheid brengen. Het stilzwijgen, doorbreken over dingen die liggen. In relaties of in de familie. Het kan zo een doorbraak geven. Voor geestelijke groei. Voor kwaliteit in relaties om je heen. Dat vraagt wel openheid. En dat vraagt moed. Maar wat het ook doet. Is dat het eenheid bewerkt. Dan moet ik denken aan. De Vader in de hemel, die alles gaf en zag hoe in de kribbe van Bethlehem zijn zoon geboren werd. En er kwamen hele eenvoudige herders, er kwamen vorstelijke geleerden, beide naar die kribbe toe om te aanbidden. En daar bij die kribbe, daar ontmoeten de armen en de rijken elkaar. En de koninklijke geschenken van de wijzen, wierook, goud, mirre, werden meegebracht uit het oosten. En de herders, afgesneden van elke mogelijke geldstroom, die hadden niks te brengen behalve hun aanwezigheid. Maar beide komen daar bij die kribbe. Beide knielen daar neer. En beide worden klein voor de grote koning. De armste van de armen en de rijkste van de rijken, die ontmoeten elkaar daar op de knieën bij die kleine grote koning. En die kleine grote koning, die wist: mijn leven is eigendom van mijn vader. Hij is eigenaar van alles wat is. Ik ben van hem. Ik ga zijn weg. En deze kleine grote koning, die zou op een dag niet een tiende geven van zijn bloed en van zijn leven. 100% aan het kruis van Golgotha. Bloedend voor ons. Om te triomferen over de machten en krachten van het kwaad. Die ook een dynamiek hebben in dat geld om ons vrij te zetten. Vrij te kopen. En daarbij dat kruis, daarbij die kribbe, daar knielen we neer. Daar aanbidden wij. En daar geven we ons hart. En dat is de uitnodiging van David in vers 5b. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer? Door een vrijwillige gave te schenken. Maar David die weet, geldzaken zijn hartzaken. En de uitnodiging is, wie van u geeft vandaag zijn hart aan de Heer? Want daar gaat het om. En als David die vraag stelt, als die uitnodiging komt, dan vraagt God niets wat hij niet zelf eerst geeft. Als hij zegt, zoon, dochter, geef mij je hart. Dan is hij de eerste die zijn hart gaf. Die zijn hart liet zien. Die een openbaring gaf over wie die is. Een God vol liefde. Die zijn zoon gaf. Om zijn liefde kwijt te kunnen aan ons. Zodat we niet bij geld zouden zoeken wat alleen God kan geven. Bescherming, geluk, status, aanzien, macht, welzijn. Enzovoort. Hij wilde ons zijn liefde geven. In ons hart uitstorten. Zodat we als vrije mensen door het leven konden gaan. Ik wil zo afsluiten met gebed. Ik wil het gebed ook een moment van stilte nemen. Zodat ieder van ons persoonlijk met de Heer Jezus ook in gesprek kan gaan. Heer God, u bent eigenaar van alles wat is. Ik ben van u. Dat je dan met de Heer bespreekt van, maar hoe werkt dat door in mijn leven? Heer God, dat hart, het gaat om dat hart. Hoe staat het daarmee op dit moment? En dat we net als David op dit moment gewoon zeggen, oké, geldzaken zijn gebedzaken. Dat we gewoon een moment van stilte naar de Heer gaan. En hem maar vertellen wat er nu in ons hart gebeurt. Samen bidden. Vader in de hemel. Hier zijn we dan als uw gemeente. Gekocht en betaald met uw bloed. En Heer, we belijden, we zijn van u. Niet van onszelf. De rode lijn door heel de Bijbel is dat u God bent. De almachtige Vader. Koning van heel het universum. Alles is van u. En we belijden dat, Heer. Maar we belijden ook dat we zo vaak onze eigen koning zijn. En waken over ons eigen imperium. Maar Heer, laat toch die gedachte en dat gebed van David centraal staan in ons hart. We zijn van u. En alles wat we hebben, het is niet ons eigen bezit. We hebben het alleen. Dat is van u. En Vader, dank u wel voor het feit, Heer Jezus Christus, dat u zo van ons houdt, dat u ons hart wilt vrijmaken van die macht die erachter zit. U bent ervoor gestorven aan het kruis van Golgotha. Want de loze belofte van geld is dat het iets kan geven wat alleen maar u kan geven. Alleen u vervult. Alleen u bent God. Alleen u maakt gelukkig. Alleen u verschaft aanzien. Alleen u geeft veiligheid. Alleen u geeft zekerheid. U bent zekerheid. Alleen u kunt ons goed doen voelen. Alleen u kunt ons geven wat we nodig hebben. Om door de weg van het leven te vinden. En wil opnieuw op dit moment ook van geldzaken, gebedszaken maken. En Heilige Geest, werk in ons hart op dit moment, in ons midden. En laat ons maar zien, Heere God, wat u tot ons wil zeggen.